met een mooie majeur akkoord geëindigd. Dat hoort een beetje bij dit lied, hè? Dit lied is een beetje een mineur lied. Maar, sorry, ik was nog niet aan. Ik zei met een mooi majeur akkoord geëindigd. Want het is een beetje een mineur lied, maar de bedoeling is dat natuurlijk dat het in de toekomst eindigt in een majeur, in vrede, waar dat lied ook over gaat. En dat lied is ook heel toepasselijk, Ed. Waar zit Ed? Ah, daar. Waar ik het vanochtend over wilde hebben. Ik had ook zelf zitten denken, zou ik dat lied uitkiezen? Maar ik dacht, dat kent de zaal niet, maar jij doet het gewoon. En ja, nou ja, het ging wel goed, hè? Het is zelfs een kanon, we zouden het zo nog in kanon kunnen proberen, dan in 4 groepen. Jij wilt graag aangeven straks, Hanna? En iets sneller. Ja, dat kan Marco wel. Nou, misschien. Ik denk niet dat er veel tijd over blijft na mijn verhaal, sorry. Het is heel toepasselijk bij de hele mooie woorden van de profeet Micha, die Ed ook heeft voorgelezen. En daar wilde ik het vanochtend met jullie over hebben. Want ik denk dat het ook heel toepasselijk is in deze tijd. Heel actueel. Ik wilde het met jullie hebben over iets, en dat heb ik als titel meegegeven, Hoop in bange dagen. Eigenlijk twijfelde ik tussen deze titel en de titel Goede tijden, slechte tijden. Want dat is het een beetje. We leven nu in slechte tijden en we hopen dat er eens weer betere tijden komen. In onze bange dagen hopen we dat er weer betere dagen kunnen komen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat we op dit moment dagelijks op televisie en op onze mobiel, op onze tablets zien. En dat zijn die beelden van die afschuwelijke oorlog in Oekraïne. En die beelden stemmen je niet blij. En natuurlijk, dat is niet alleen in Oekraïne aan de hand, maar op veel meer plekken in de wereld, bijvoorbeeld in Syrië, in Jemen, maar ook rond Israël, in Palestina, zijn verschrikkelijke dingen aan de hand. Dingen die wij gelukkig niet meemaken, maar die we wel zien. En die bij ons ook de associatie opwekken dat we misschien wel in de tijd van het einde leven, de tijd waar de Bijbel over praat, vlak voor de komst, de wederkomst van Jezus. En daarbij hoort ook de gedachte dat het misschien erger gaat worden. En deze conflicten hebben ook allemaal de potentie in zich om een veel groter conflict, een veel wereldwijde conflict te worden. Misschien wel een nieuwe wereldoorlog. En die constante oorlogsdreiging die er is, die kan je misschien bang maken. Ik denk dat wij het in Nederland nog wel heel erg goed hebben eigenlijk. We hadden het daar vanochtend nog even over toen we, wordt altijd door een heel klein groepje oude mannen, waar ik nu ook bij behoor dan, wordt er gebeden voor de dienst. Ja Ed, sorry, de realiteit is hard. maar we hadden het er ook even over hoe goed wij het eigenlijk hier hebben in Nederland. En we hebben ook vrij weinig te merken hiervan, behalve dat dingen wat schaarser worden en dingen wat duurder. Maar gelukkig is die oorlog er nog niet bij ons. En die oorlogsdreiging, ik vind het altijd interessant om nou te denken, is dat nou in deze tijd, is dat nou erger dan vroeger? En dan ga ik op internet lezen, is er op dit moment meer oorlog? En eigenlijk zijn de meningen daar enorm over verdeeld. En het scheelt ook heel erg waar je het over hebt. Heb je het over het aantal conflicten? Heb je het over het aantal dodelijke slachtoffers? Heb je het over de grootte van die oorlog? Ja, het ligt eraan waar je naar kijkt. Of je zegt, er is op dit moment meer oorlog op de wereld dan vroeger. Bijvoorbeeld toen ik jong was, toen ik zo oud was als mijn kinderen, was er ook oorlogsdreiging. Ik heb nog net de Koude Oorlog meegemaakt. Nou, dat was ook aardig spannend soms. Maar toen die Koude Oorlog voorbij was, was er meteen de Golfoorlog. En ik dacht als jongere ook toen, nou ja, dit is het einde, dit is het. Was niet zo. En eigenlijk is oorlogsdreiging ook iets van alle tijden. En daarom, omdat het ook dus in de tijd van de Bijbel voorkomt, dacht ik, misschien is het goed om eens samen te kijken naar een voorbeeld uit de Bijbel. Om te zien hoe daar in de Bijbel nou over gesproken wordt, over die oorlogsdreiging en hoe je daar als gelovige naar kunt kijken. En daarom dacht ik, ik wil vanochtend met jullie het over Micha hebben. Micha, dat is een profeet, dat weten jullie vast. En die leefde lang geleden, zo'n 2700 jaar geleden. Dus die leefde tussen ongeveer 750 tot 700 voor de geboorte van Jezus, voor Christus. En dat was een profeet die woonde in het koninkrijk Juda, op het platteland kwam die eigenlijk. En die sprak, die predikte, ik stel me zo voor dat hij gewoon bijvoorbeeld naar Jeruzalem ging en daar op straat of misschien bij de tempel begon te, ja, wat wij dan nu preken noemen, tegen de mensen te vertellen over God. En ook, hè, natuurlijk, hij had de geest van God te profeteren. Hij vertelde de mensen, voorzegde, wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. En Micha is denk ik heel relevant voor ons, als je het hebt over die oorlogsdreiging. Want Micha leefde ook in een tijd waarin er continu oorlogsdreiging was. En wat ik nu vanochtend met jullie wil doen, is ik wil jullie eerst wat gaan vertellen. Een beetje geschiedenisles over de achtergrond van die tijd van Micha. Eigenlijk weten we helemaal niet zoveel over Micha zelf, maar we weten best veel over de tijd waarin hij leefde. En als ik dat dan heb verteld, dan gaan we naar die tekst die Ed heeft voorgelezen. En dan hoop ik dat je ook een beetje beter begrip hebt hoe bijzonder het is en hoe mooi die woorden zijn die Micha uitspreekt. Dat die echt uniek zijn, dat hij die op dat moment in die tijd zegt. Dus eerste geschiedenisles. En waarom was er dan oorlogsdreiging in de tijd van Micha? Nou, Micha leefde in het koninkrijk Juda. Dat heb ik hier op het kaartje laten zien. Dat laat ik hier op het kaartje zien. Ik wil het aanwijzen, joh, alsof ik college geef. Dat ga ik niet doen. Ten tijde van drie koningen in Juda. Koning Jotam, dat was een goede koning. Staat in de Bijbel, die deed wat God van hem wilde. Zijn zoon, koning Agas, volgde hem op. Dat was een hele slechte koning. En met hele slechte bedoel ik ook echt hele slechte koning. Die Agas zorgde ervoor dat de tempeldienst stopte. Die kopieerde op een gegeven moment een altaar van de Syriërs kopieerde die. En dat liet hij in Jeruzalem bouwen. En daarop ging hij offeren en dan ging hij ook aan andere goden offeren. Van Agas staat er ook bijvoorbeeld dat hij zijn zoon door het vuur voor Moloch liet gaan. En het idee daarbij is dat kinderoffers waren. Dus die liet zijn kinderen offeren. Nou, dat kunnen we ons niet voorstellen. Zo'n slechte koning was dat. Maar gelukkig na Agas kwam zijn zoon weer, koning Hiskia. En dat was weer een goede koning. Een hele goede koning zelfs. Dat was het voorbeeld van een goede koning. En die herstelde weer de tempeldienst voor God, voor Jehovah, in Jeruzalem. Nou, ten tijde van die drie koningen sprak Micha. En Micha was ook een tijdgenoot bijvoorbeeld van Jesaja. Wat was er nou aan de hand? Micha leefde in heel spannende tijden. Tijdens zijn leven maakte Micha wel drie grote, hele grote oorlogsconflicten mee. En daar wil ik even kort doorheen gaan. En die eerste was omdat er ten noorden van Juda twee koninkrijken waren, het koninkrijk Israël. En dat weten jullie wel, het zuidelijke koninkrijk is het tweestammenrijk, Juda. Het noordelijke koninkrijk is het koninkrijk Israël, het tienstammenrijk, met als hoofdstad Samaria. En ten noorden daarvan had je ook het koninkrijk Aram, Aram-Damascus. Dat waren de Syriërs. En in Aram-Damascus was ene man Rezin de koning. En in Israël was ene man Pekach de koning. En die Rezin en die Pekach, dat waren vriendjes van elkaar. Die vormden een bondgenootschap en samen trokken ze ten strijde tegen Juda, tegen koning Agas. Dat staat uitgebreid beschreven in de Bijbel. Het staat bijvoorbeeld ook in het boek Jesaja, want Jesaja had ook heel veel interactie met koning Agas. En Jesaja zei bijvoorbeeld ook tegen koning Agas, joh, je moet helemaal niet bang zijn voor die Rezin en Pekach. Dat is ook die beroemde profetie van Jesaja, misschien heb je dat wel eens gehoord, dat hij zegt, ik zal je een teken geven, een vrouw zal zwanger worden. En zij zal een kind baren en ze zal hem de naam Immanuel geven. En voordat dat kind oud genoeg is om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, zal er niks meer over zijn van die landen Aram en Israël. Later is die profetie weer op Jezus toegepast. Maar toch, die Rezin en die Pekach, die kwamen wel degelijk op Juda af. En er staat in de Bijbel dat zij vreselijke dingen deden. Kijk, de mensen die in steden zaten, versterkte steden met de muren eromheen, die zaten misschien wel veilig. Maar de mensen op het platteland, die werden gewoon weggevoerd. Er staat in de Bijbel dat Arameërs een grote groep gevangenen wegvoerden. Dat ze in een veldslag 120.000 man van de Judeërs op één dag doden. En dat ze wel 200.000 vrouwen en kinderen ook wegvoerden naar het land Israël. En nou zie je al een beetje, dat lijkt al een beetje op wat er nu ook bij huidige oorlogsconflicten aan de hand is. Dat er grote groepen vluchtelingen zijn en ook mensen die worden weggevoerd. Op dit moment worden er ook mensen en ook kinderen uit Oekraïne naar Rusland meegevoerd. Dat gebeurde in die tijd ook gewoon. Gelukkig, als je verder leest in de Bijbel, is er in Israël ook een profeet, Oded heet die. En die ziet dat en die zegt, wat doen jullie nou? Dat kan niet. God heeft de Judeërs gestraft. En daar heeft hij jullie voor gebruikt. Maar nu doen jullie zelf onrecht. Jullie moeten die vluchtelingen of die gevangenen moeten jullie terugsturen. Dus gelukkig worden die 200.000 vrouwen en kinderen ook weer teruggestuurd. Maar dit is het eerste grote conflict waar Micha mee te maken heeft. En dat conflict heeft eigenlijk alles te maken met een nog veel grotere bedreiging. Nog geen eens de bedreiging van Israël en Aram. Maar dat is de bedreiging van een veel groter rijk wat nog verder in het noorden ligt. Kijk, dat koninkrijk Israël en het koninkrijk Aram, die zijn eigenlijk een beetje bang voor het koninkrijk Assyrië. Je ziet dat op dat plaatje, als het goed is, een beetje groen, geel gekleurd. Dat is een heel groot machtig rijk dat op dat moment enorm aan het uitbreiden is. Dat noemen we het Neo-Assyrische Rijk, onder koning Tiglath-Pileser. En die Tiglath-Pileser, die wil eigenlijk van al die omringende koninkrijkjes, wil die geld zien. En Aram en Israël willen daar onderuit komen. En daarom vormen ze een bondgenootschap, gaan ze Juda aanvallen, want dan hopen ze daar een goede koning die met hun op de troon te kunnen zetten, die met hun mee gaat vechten, samen met nog een paar andere staten, tegen die Assyriërs. Dat is eigenlijk hun achterliggende plan. Koning Achas in Juda weet dat. En wat doet koning Achas in Juda nou om te kunnen winnen van Israël en Aram? Die stuurt boden naar de koning van Assyrië om hem te komen helpen. En dat doet de koning van Assyrië graag. Die stuurt vervolgens zijn leger. Die verovert eerst heel dat koninkrijk Aram. Dat is het einde van de Arameërs, van de Syriërs. En daarna bezet hij een heel deel van het koninkrijk van Israël. En hij dwingt de Israëlieten ook om hem belasting te betalen. Maar daar stopt het niet. De koning van Assyrië gaat ook door naar Juda. En ook Juda, ook koning Achas, dwingt hij om belasting te betalen. En uiteindelijk is koning Achas er slechter eigenlijk aan toe dan in het begin. En die Assyriërs, dat is nou eigenlijk de echt grote angstaanjagende dreiging. Want iedereen in die tijd was doodsbang voor die Assyriërs. Dat was een beetje zoals wij misschien wel bang zijn voor Islamitische Staat, IS, of voor de Taliban. En om dat te verduidelijken heb ik dit relief op de PowerPoint. Die koning van Assyrië, Tiglath-Pileser, die woonde in de stad Kalu, Nimrud genaamd. Daar zijn nog steeds ruïnes van, tenminste die waren er tot 5 jaar geleden, want toen heeft IS die hele ruïnes van die stad verwoest. Voordat dat gebeurde, hebben ze die stad wel uitgegraven en hebben ze het paleis van die koning gevonden. En in dat paleis zijn allemaal kleitabletten gevonden en ook dit soort reliefs, beeldhouwwerken op de muur, waarop je ziet hoe die koning Tiglath-Pileser nou te werk gaat. En wat je op dit relief ziet bijvoorbeeld, is de belegering van een stad. Je ziet, het liefst wil ik het aanwijzen, ga ik het even hier aanwijzen. Je ziet hier een stad met muren. Je ziet hier, ik weet niet hoe duidelijk jullie het kunnen zien hoor, maar je ziet hier de verdedigers op de stad staan. Hier zie je een ladder en daar zie je soldaten omhoog gaan. Die proberen natuurlijk die stad over die muur heen te komen. Hier zie je een aantal verdedigers naar beneden vallen en die zie je hier dan liggen. En eigenlijk wat je hier ziet is dat die verdedigers gewoon worden afgeslacht. En ik bedoel dat letterlijk. Je ziet hier iemand wordt de keel doorgesneden. Je ziet hier een lijk zonder hoofd liggen. Allemaal gruwelen van oorlog. Wat je ook ziet is hier boogschutters. Die staan achter een soort L-vormige schilden. Die staan daar die muur te bestoken. En ze hebben ook een soort belegeringswerktuigen, dus een kar op wielen met daaruit speren. En eigenlijk het gruwelijkste detail op dit relief zie je hier. Hier zie je 3 mannen hangen op een paal. Die zijn gespietst door een buik. En we weten ook van de kronieken, van die kleitabletten die zijn gevonden van die koning, dat dat iets is wat de Assyriërs deden. Eén van de gruwelijke dingen die ze deden. Als ze zo'n stad hadden veroverd, dan namen ze de belangrijkste mannen van die stad en ten overstaan van heel het volk, spietsten ze die levend op palen. Nou zeg ik dit om een sensationeel verhaal te vertellen. Ja, het is natuurlijk een heel gruwelijk detail, maar het laat zien hoe vreselijke dingen die Assyriërs deden. En dus dan heb je ook een beetje een idee hoe bang mensen geweest moeten zijn voor die Assyriërs. Hoe groot die oorlogsdreiging, dat gevoel moet zijn geweest in die tijd, als die Assyriërs eraan kwamen. Dit gebeurde in dat eerste conflict waar Micha heeft meegemaakt. En vanwege dat conflict, zo'n 10 jaar later, in ongeveer 722 voor Christus, kwamen die Assyriërs weer. En die kwamen toen naar het koninkrijk Israël. Dat hadden ze al voor de helft bezet, maar nu wilden ze een eind maken aan dat koninkrijk Israël. En toen belegerden ze de hoofdstad van Israël, de stad Samaria. En na een beleg van een aantal jaar namen ze die stad ook in. En de bevolking van de stad die werd weggevoerd. Want dat was een andere tactiek die de Assyriërs toepasten. Om te zorgen dat er geen opstand kwam in de gebieden die ze hadden veroverd. Haalden ze die bevolking daar weg en die lieten ze ergens anders wonen. En dit is het einde van wat we het tienstammenrijk noemen. Hè? Dit is Israël, de 10 stammen die in ballingschap gaan. Dat is het tweede grote conflict dat gebeurde in het leven van Micha. En het derde grote conflict was weer zo'n 20 jaar later, zo rond 702 voor Christus. En dat was toen de volgende koning, koning Hiskia, koning was in Juda. Hiskia wilde eigenlijk ook onder dat juk van die Assyriërs uitkomen. Die wilde niet meer belasting betalen, die kwam een beetje in opstand. En toen kwamen die Assyriërs ook naar het koninkrijk Juda. En eigenlijk heel dat koninkrijk Juda, dat liepen ze onder de voet. En ze stuurden ook een groot leger naar Jeruzalem. En ze legden dat beleg voor Jeruzalem. Ze probeerden die stad te veroveren. Nou, dit is een heel bekend verhaal. Ik neem aan dat jullie daar wel iets van weten. Dat is het verhaal dat bijvoorbeeld koning Hiskia op een gegeven moment een brief die hij heeft van die Assyriërs, waarin ze vragen om overgave, dat hij met dit brief de tempel ingaat en die brief eigenlijk voor God neerlegt. En waarin koning Hiskia zich dan verootmoedigt voor God. En je kunt bij de profeet Jesaja in Jeremia 26 lezen dat het eigenlijk door de prediking van Micha is dat koning Hiskia en ook de leiders van het volk zich bekeren en zich beginnen te verootmoedigen voor God. En dan, doordat zij dit doen, wordt de stad ook uiteindelijk niet veroverd. Want wat er dan gebeurt is dat in één nacht een engel van God heel dat Assyrische leger doodmaakt. 185.000 soldaten vinden in één nacht de dood. En die Assyriërs die moeten dus de belegering van Jeruzalem opgeven. En op die manier wordt Jeruzalem op heel wonderbaarlijke wijze gered. Dat is het derde conflict, oorlogsconflict, dat gebeurt in Micha's leven. Nou, dat vertel ik jullie dus allemaal om een beetje de situatie te schetsen in die tijd. Die tijd was echt geen leuke tijd. Ik ben blij dat ik toen niet leefde. Er was continue oorlogsdreiging. En dat is ook de achtergrond waartegen Micha predikte tegen de mensen. Waarmee hij zijn verhaal had. Nou ja, wat was zijn verhaal dan? Nou, dat was eigenlijk helemaal in eerste instantie niet zo'n leuke boodschap die Micha had. Want wat zei Micha tegen de mensen? Hij zei niet meteen, joh, het komt allemaal goed. Nee, hij zei tegen de mensen, het is jullie schuld. Het is de schuld van de leiders van het volk. Het is de schuld van alles wat fout gaat in dit land. En dat zei hij zowel tegen het koninkrijk Israël als tegen het koninkrijk Juda. Als je bijvoorbeeld in het begin van het boek Micha leest, dan staat daar, dit alles gebeurt om Jacobs misdaad, om de zonde van het volk Israël. Wat is de misdaad van Jacob? Samaria. Wat zijn de offerhoogten van Juda? Jeruzalem. Daarmee zegt hij eigenlijk, die misdaad van het volk is dat ze aan afgoderij doen. Samaria had zijn eigen tempeldienst, terwijl die mensen eigenlijk naar Jeruzalem hadden moeten gaan om God, om Jehovah te eren. Maar ook in Jeruzalem, zeker ten tijde van koning Agas, was er afgodendienst. Afschuwelijke afgodendienst zelfs, waarbij kinderen werden geofferd. Van Samaria maak ik een ruïne, kale grond, alleen geschikt voor een wijngaard. En daarmee kondigt Micha eigenlijk de ondergang van Samaria aan. Dat hij ook heeft meegemaakt hè, op dat moment dat Samaria wordt veroverd door de Assyriërs. Nou, dit is gericht tegen het koninkrijk Israël, maar ook tegen Juda is hij helemaal niet mild. Dan zegt hij bijvoorbeeld, de leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onrecht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op Jehovah beroepen en zeggen, Jehovah is toch in ons midden, ons zal geen onheil treffen. Herken je het een beetje? Die mensen die zeggen, God is toch bij ons, ons kan niks gebeuren. En terwijl hebben ze niet door dat ze juist allemaal dingen doen die God niet wil. Er is corruptie, er is vriendjespolitiek. Op andere plekken zegt Micha ook, er is tempelprostitutie. De rijke mensen die stelen van de arme mensen. Er is dus heel veel hebzucht en begeerte. En tegelijk denken de mensen dat ze wel veilig zitten. Maar zegt Micha, daarom door jullie toedoen zal de Sion als een akker worden omgeploegd. Zal Jeruzalem een ruïne worden en de Tempelberg een overwoekerde heuvel. Hij kondigt dus ook aan dat Jeruzalem zal worden verwoest. We hebben net gezien dat dat niet is gebeurd tijdens zijn leven. Gelukkig, op basis van zijn prediking, bekeerden de mensen zich in Jeruzalem. Maar het is wel gebeurd zo'n 100 jaar later, of iets meer dan 100 jaar later, door de Babyloniërs. En het bijzondere is dat dat ook voorzegd is door Micha. Hij voorzegt ook de ballingschap naar Babel. Dus als je naar Micha kijkt, het zijn bange tijden, het zijn slechte tijden. En Micha's boodschap is aan één kant ook helemaal niet positief. Hij zegt, het is eigenlijk jullie schuld dat God dit moet doen. Is er dan ook hoop? Ja, dat is er ook. En dat is het mooie van Micha's boodschap, juist in die bange tijden. Steeds als hij zo'n onheilsboodschap heeft, als hij vertelt wat er met het land zal gebeuren, heeft hij daarna ook een boodschap van hoop, van een geweldige verwachting. En dat weten we wel, want als ik aan de gemiddelde gelovigen zou vragen, waar ken je de profeet Micha van? Dan kennen mensen die van een hele bekende profetie, waarin de geboorte van Jezus, de Messias, wordt aangekondigd. Hè? Dat is 700 jaar voordat dat gebeurt. Deze bekende profetie is van Micha bijvoorbeeld. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Nou, op basis van deze profetie wisten de mensen, toen de wijzen op zoek waren naar welke koning was geboren in Israël, toen Jezus werd geboren, wisten de mensen te vertellen dat ze in Bethlehem moesten gaan zoeken. En op die manier voorzegt Micha ook de geboorte en de komst van een Messias, een verlosser. Hij zegt ook in een andere profetie dat die verlosser als een koning voor zijn volk uit zal gaan. En een andere hele bekende profetie, een profetie van hoop van Micha, is degene die Ed net heeft gelezen. En dat is ook een hele bekende, want die is ook bekend in de wereld om ons heen. Als je bijvoorbeeld in New York komt, ik ben er zelf nooit geweest, maar als je bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties komt, kun je deze profetie ook lezen op die muur daar. En je ziet die profetie ook uitgebeeld in dat standbeeld, dat staat in de tuin van de Verenigde Naties. Daar zie je dus iemand die zijn zwaard omslaat, omsmeet tot een ploegschaar. Nou, die muur die heet Jesaja's muur, niet Micha's muur. En dat komt omdat bij Jesaja, in Jesaja hoofdstuk 2, staat precies dezelfde profetie. Letterlijk, woordelijk, precies hetzelfde. En Jesaja en Micha waren tijdgenoten en blijkbaar kenden ze elkaar heel goed en gebruikten ze elkaars woorden. Of misschien hebben ze dezelfde profetie van God gekregen, dat weten we niet. Maar het is heel grappig dat precies diezelfde tekst zowel bij Micha als bij Jesaja voortkomt. En wat ook een beetje een saillant detail is, dat beeld wat dus eigenlijk vrede moet voorstellen, dat mensen hun wapens neerleggen en daarvan middelen gaan maken die voor de welvaart van mensen is, dat beeld is door de Sovjet-Unie geschonken aan in de jaren 50 van de vorige eeuw, aan de Verenigde Naties. Nou, laten we nu eens naar die tekst kijken. En ik heb dit hele verhaal nu verteld, zodat je, ik vind dat zelf altijd belangrijk, zodat je een goed idee hebt, wat is nou de achtergrond, de politieke situatie, wat is de enorme oorlogsdreiging die er steeds gevoeld moet zijn door die mensen, toen Micha deze profetie uitsprak. En dan kan je meer, volgens mij veel meer appreciëren hoe bijzonder het is dat hij dit zegt. Hij was zelf iemand die van het platteland van Juda kwam, een klein koninkrijkje, en dan heeft hij zo'n enorm mooi visioen van wat er eens zal gaan gebeuren. Dan staat er in Micha 4, en ik lees een paar teksten voor die tekst die Ed net heeft voorgelezen. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van Jehovah rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Eens zal de dag komen, hè, letterlijk staat er in het Hebreeuws, in de laatste dagen. Maar dat is eigenlijk een manier om te zeggen in de toekomst. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van Jehovah, de berg met het huis van Jehovah, rotsvast zal staan. Eigenlijk staat er dat die gevestigd zal zijn bovenop alle bergen. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Dan moet je dus ook voorstellen, denk ik, dat Micha van het platteland komt. Dat is laaggelegen land in Juda. En iedere keer als hij naar Jeruzalem liep, dan kwam die in een soort heuvelachtig gebied. En ook Jeruzalem zelf, dat zie je hier op dit model een beetje uitgebeeld. Jeruzalem zelf was gebouwd op heuvels, hè, de heuvel of de berg Sion en de berg Moria. En misschien zag hij dat wel in de verte en had hij dan zo'n visioen dat eens die heuvels, die bergen, die geen eens zo heel hoog zijn, dat die eens hoger zullen zijn dan alle andere bergen. Dat zullen de allerhoogste bergen zijn. En daarbovenop zal het huis van God zijn. En de top van de berg was in die tijd symbool van macht. Mensen geloofden dat op de bergen, bovenop, dat daar de goden woonden. En ook koningen die bouwden hun paleizen bovenop de berg. Dus dit is een soort beeldspraak om uit te beelden dat eens God zijn huis alle macht zal hebben op aarde. Volken zullen daarheen stromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van Jehovah, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. En dan ziet Micha voor zich dat volken, zoals een rivier stroomt, continu, niet te stoppen, zo zullen er volken naar Jeruzalem toestromen. En machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van Jehovah, naar zijn huis. Heel anders dan in zijn tijd. In zijn tijd kwamen er wel volken naar Jeruzalem, maar die kwamen om te plunderen, die kwamen om te halen. Maar zegt hij, eens zal er een tijd komen dat volken hierheen zullen komen, niet om te plunderen, maar om te leren. Om te leren van God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. Er staat eigenlijk, hij zal ons leren vanuit zijn weg. De weg die God gaat, vanuit die weg, het voorbeeld dat hij geeft, zal hij de volken leren. En dan zullen zij in zijn paden wandelen. Dan zullen zij dat voorbeeld volgen. Kan je je voorstellen hoe bijzonder dat is, dat een profeet in zo'n klein dorpje, in een klein koninkrijkje, voor zich ziet dat eens heel de wereld hierheen zou komen. En dan gaat hij verder. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt Jehovah. Hij zou recht spreken tussen machtige volken over grote en verre naties, een oordeel vellen. Nou, dat beeld staat bij de Verenigde Naties en in onze tijd is het op dit moment de Verenigde Naties die als een soort rechter tussen volkeren optreedt, of in ieder geval dat probeert. In de tijd van Micha was dat bijvoorbeeld dat koninkrijk Assyrië, die zich mengde in conflicten, hè, bijvoorbeeld dat conflict tussen Juda en Israël en Aram. Maar Micha ziet voor zich dat er eens een tijd zal zijn dat niet volken dat zullen doen, maar dan zal God dat doen. God zal gaan rechtspreken tussen de mensen en tussen machtige volken. Hij zal een oordeel over ze vellen. En wat zal het gevolg daarvan zijn? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt, want Jehovah van de hemelse machten heeft gesproken. Het gevolg ervan dat God gaat rechtspreken tussen volken, is dat ze zullen stoppen met alle oorlog. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En wat een geweldige belofte is dat, wat een geweldig vooruitzicht. Juist ook in deze tijd om te beseffen. Kijk, ik weet wel, er staan hele andere beloftes, ook voor ons in de Bijbel, en die misschien nog wel veel mooier zijn, maar dat doet niets af aan deze belofte. Deze belofte is ook fantastisch voor de wereld om ons heen. En voor alle ellende die we elke dag op televisie en op onze telefoon zien. Dat gaat een keer stoppen. En Micha, 2700 jaar geleden, heeft dat al mogen zeggen. Eens zal de tijd komen dat het stopt. Kijk, normaal tijdens oorlog, dat zie je nu ook in Oekraïne, dan worden de gewone mannen worden opgeroepen om oorlog te gaan voeren. En die zullen hun ploegscharen en hun snoeimessen gebruiken als wapens in de oorlog. In die tijd zal het andersom zijn. Dan zullen die wapens die gebruikt worden voor oorlog, die zullen juist tot ploegijzers en tot snoeimessen gebruikt worden. Hè, als middelen ten goede voor de mensen. Er zal geen volk meer zijn die het zwaard zal trekken tegen een ander volk. En geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Er staat eigenlijk, de oorlog zullen ze niet meer leren. Hè, denk nu ook even aan die conflictgebieden waarin kinderen opgroeien. Kinderen opgroeien en eigenlijk niks anders leren dan oorlog. En ze groeien ook op en leren hun vijand te haten. Hè, zoals in Palestina jonge kinderen leren om de Joden te haten. Dat zal niet meer zijn. Niemand zal dat meer leren dan. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Dat is eigenlijk een manier om uit te drukken. Er zal rust zijn en overvloed. Het zal oké zijn, iedereen kan chillen. Door niemand opgeschrikt, staat letterlijk, er zal niet zijn dat hen zal doen beven, dat hen zal doen schrikken. Dan kan je ook weer denken aan een oorlogssituatie. Mensen die oorlog hebben meegemaakt, ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Maar mensen die dat hebben meegemaakt, hebben daar heel hun leven last van. Soldaten die gevechtssituaties hebben meegemaakt, hebben daar heel hun leven last van. Die hebben onwijs trauma opgelopen. In die tijd zal dat niet meer zo zijn. Er zal niet zijn dat de mensen zal doen beven. Want Jehovah van de hemelse machten heeft gesproken. God zegt het. En dus is het waar. En dit is dus de dubbele boodschap van Micha. In bange dagen, in slechte tijden, zegt hij, er zullen ook goede tijden komen. Er is ook hoop. Iedere keer als hij dat onheil aankondigt, kondigt hij ook aan dat God daar een keer in zal brengen. En dat laat ook iets zien van wie God is. God is niet een God die altijd boos blijft. God is een God die juist herstel wil, die juist vrede wil maken, die juist vrede wil geven. Tot zover dit deel, dit wilde ik met jullie delen. En ik hoop dat jullie op die manier ook een beetje een idee hebben gekregen wat de achtergrond is van die profetie van Micha en dat dat ook een hele mooie belofte is voor de wereld om ons heen. Ik wil met jullie een lied zingen. En dat is een psalm, die jullie allemaal kennen. En die psalm is volgens mij ook wel een beetje geschreven. Ik weet niet of naar aanleiding van deze profetie is, maar die duidt ook wel op die situatie straks in de toekomst, dat alle volken zullen komen naar Jeruzalem en zullen leren van wie God is. En dan na dit lied ga ik kort nog iets zeggen. Dit is wel het laatste lied, dus jullie mogen hierbij gaan staan. Dankjewel. Jullie mogen weer gaan zitten. Ik ben nog niet klaar. Wel bijna hoor. Want er is nog iets aan het boek Micha wat mij heel erg intrigeert, wat hier ook mee te maken heeft. Kijk, ik denk heel vaak na over de vraag, waarom vind ik het nou een geloofwaardig verhaal wat in de Bijbel staat? Waarom geloof ik nou in de God van de Bijbel? Waarom niet in Allah? Waarom is wat er in de Koran staat niet geloofwaardiger? Of weet ik veel, een andere godsdienst. Waarom zou ik me daar niet in verdiepen? Dat vind ik een intrigerende vraag. Ik weet niet of jullie die vraag herkennen. Daar denk ik vaak over na. Het wordt me ook vaak gevraagd. En het boek van Micha heeft mij ook wel een van de antwoorden daarop gegeven. Want Micha die probeert eigenlijk duidelijk te maken dat God een God is die zowel het onheil geeft, dat allemaal volgens zijn plan is, die vreselijke dingen die gebeuren, die oorlogsdreiging, maar dat er daarna altijd herstel volgt. Dat God niet blijft hangen in die boosheid, in dat onheil, maar dat hij het altijd beter wil maken. En daarin zegt Micha eigenlijk, God is daarin uniek. Er is geen andere God zoals onze God, zoals Jehovah. En het mooie is, dat betekent ook Micha zijn naam eigenlijk. Micha zijn naam, dat komt eigenlijk van Micaja. En dat betekent, wie is als Yah, wie is als Jehovah, wie is als God? En dat is natuurlijk een vraag waarop het antwoord moet zijn, nee, er is geen andere God zoals God. Er is geen andere God die zowel het kwaad als het goede dat daarop volgt schept. En voor mij is dat ook een antwoord. Toen ik dat besefte, dacht ik, ja, dat is ook heel bijzonder. Zo is onze God. En je merkt ook, dat is natuurlijk ook een vraag voor de mensen in de tijd van Micha. Want in de tijd van Micha was er veel afgoderij. En voor die mensen moet dat dus ook een vraag zijn geweest. Hè? Waarom zouden wij wel jouw God, onze God, Jehovah moeten volgen? En waarom niet de goden van die Assyriërs? Want die Assyriërs die zijn toch veel sterker. Dus hun goden zijn misschien wel veel sterker. En misschien heeft Micha daarom wel op deze manier zijn boodschap verkondigd om te laten zien, nee, er is niemand zoals onze God. En dat zegt Micha zelf ook, en dat is ook een soort toespeling op zijn eigen naam. Als je het einde van het boek Micha leest, en daarmee zal ik eindigen, dan zegt hij ook, als toespeling op zijn eigen naam, denk ik dan, wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. He, dit vind ik zo mooi. Hij zegt, eigenlijk laat Micha iets van het karakter van God zien. Liever toont u hun uw trouw. Dat is wie God is. God is niet een God die boos wil zijn. En hij is als een vader. Hij wil juist zijn goede tierenheid en zijn trouw laten zien. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen heeft aan onze voorouders in de dagen van weleer. En Micha geeft hiermee, God geeft hiermee de belofte aan zijn volk, aan Israël en Juda, dat hij er een tijd zal zijn dat hij hun zonde teniet zal doen, ver weg zal werpen in de diepte van de zee. Zo is God en dat laat Micha zien. Wie is er als God? Er is geen God zoals hij. En het mooie vind ik, kijk, dit geldt natuurlijk voor zijn volk, maar wij mogen hier ook van leren. En we hebben net ook gezien dat eigenlijk dit wat voor zijn volk geldt, ook veel wijder gaat gelden. Voor heel de wereld zal er een tijd komen dat de vrede zal zijn. Want zo is onze God. Er is geen God zoals hij. Tot zover. Ja. Ik zal nog afsluiten met gebed. Bedankt, ma. Grote God, er is geen God zoals u. En we zijn u allemaal dankbaar dat we u mogen kennen. We zijn u dankbaar dat u een vaste rots bent, een vaste factor in ons leven. Dat wij nu al mogen ervaren hoe het is voor heel de wereld straks. Om door u geleid te worden, van u te leren. Ik dank u wel dat u ons dat geweldige geeft, nu al. En dat u tegelijkertijd ook die hele mooie beloftes geeft in uw woord. Dat de ellende die we nu elke dag zien, dat er eens een einde aan zal komen. Dat er een tijd zal komen, ook voor deze wereld, dat het vrede zal zijn. Dat de mensen u mogen leren kennen. En we bidden u, mag die tijd zo snel mogelijk komen. Want de wereld en wij hebben u nodig. Ik wil u ook in het bijzonder bidden voor mensen in onze gemeente die nu in moeilijke tijden zijn. Ik denk aan Kees en zijn gezin. Ik denk aan de familie van Nel. Ik denk ook aan David, wilt u, en ik denk aan mevrouw Schimmel en haar gezin. Wilt u door uw woorden, door uw aanwezigheid, wilt u troost geven en kracht geven. En dat we mogen uitkijken naar de toekomst die u geeft. Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen. Oké. Okay. Thank you.